Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente op Psalm 147, het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Wij zingen dat eerste vers op Psalm 147. U zal gemeente worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit het boek der Psalmen, Psalm 121. U wordt gelezen, zo herzeggen we, de 121ste psalm. Dan doen we vooraf belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna uit de Dordtse leerregels gelezen wordt uit het eerste hoofdstuk der leer. Dat handelt over de goddelijke verkiezing en verwerping, de paragrafen 4 en 5. Wij zingen daarna uit Psalm 29, met zesde vers: Loof den Heer die wonderen werkt, Israël, zijn volk, versterkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met paragraaf 4 en 5 belijden wij het volgende. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geen zins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God, gelijk geschreven is. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, insgelijks. Het is u gegeven in Christus te geloven. Psalm 121, een lied ter maaloot. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 121 zingen we, gemeente. Wij zingen de 121ste psalm. Collecten zijn er nu niet, die zijn straks eerst bij de uitgang. Maar wij gaan nu zingen alle vier de verzen van Psalm 121. Dat zijn de verzen 1, 2, 3 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter. Die uw voet voor wankelen behoedt, hij is er als wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. En wat er verder volgt in het derde en in het vierde vers. Wij zingen Psalm 121. slapen op wacht. In mijn diensttijd was dat een ernstig vergrijp. Als je als militair sliep op de wacht. Strafbaar. Maar wat denkt u van slapen op de wacht in oorlogstijd? Jongens en meisjes, jullie kunnen je er een voorstelling van maken. Als de vijand zich klaarmaakt om misschien wel een verrassingsaanval te plegen. En als dan een soldaat op wacht, nee, niet de wacht houdt. Hij laat de vijand zijn gang gaan. De vijand heeft vrij spel. Wachtposten moeten waakzaam zijn. Bijzonder ook in oorlogstijd. En waarschuwen. En vanzelf denkt u nu ook aan dat vreselijke kwaad wat in Israël geschied is. Waakzaamheid tegenover Hamas. Had de inlichtingendienst niet beter op de hoogte moeten zijn. Ik las van een Messias beleidende vrouw overigens, dat ze zei, Gods kinderen hadden waakzamer moeten zijn in hun gebeden. Waakzaamheid op wacht. Meer dan 1300 mensen op gruwelijke wijze omgebracht. Waakzaamheid, ook voor ons, in ons leven. Want het gaat verder dan het natuurlijke, hè? Het gaat verder dan het tijdelijke. Het gaat ook over geestelijke waakzaamheid. Als we lezen, als we zingen van die wachter Israëls. Die slaapt nog sluimert, heb u het gehoord? Toen we het zongen. Kennen we hem? Israël heeft hem nodig. Wij hebben hem nodig. En we gaan luisteren naar de wijze waarop hij ons waakzaamheid leert en doet ervaren. De woorden van onze tekst zendt u in die voorgelezen psalm 121, het vierde vers. Het vierde vers van de 121ste psalm. Bij deze dat woord des Heren en de woorden van onze tekst. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren nog slapen. Ja, hier hoort u van Israëls waakzame wachter. Gaan eens zien hoe noodzakelijk het is dat over ons gewaakt wordt. Ja, ook over ons. In de tweede plaats gaan we zien op welke wijze die wachter zijn moet. Wachters. Of zie ons muren. En in de derde plaats gaan we zien hoe Israëls wachter waakt. Drie zaken die bijzonder onze aandacht mogen krijgen nu het hier gaat over Israëls waakzame wachter. Eerst dus hoe noodzakelijk het is dat er over ons gewaakt wordt. Vervolgens op welke wijze die wacht uitgeoefend moet worden. En in de derde plaats hoe Israëls wachter waakt. Elitza Ma'alot staat er boven deze psalm. Net als boven de psalm 120 tot en met 134. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel, hè? Liederen van de opgang. Liederen die gezongen werden als men opging naar Jeruzalem voor de grote feesten. En dan naderde men de stad en ja, hier in deze psalm zie je dat al wel. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Je kunt ook vertalen met van waar zal mijn hulp komen? En dan komt het antwoord in vraag 2. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 125 zegt, rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom degene die hem vrezen. Mooi beeld, hè? Bergen rond Jeruzalem, Sion was zo hoog niet. De Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en waan het overtreffen. Wat steekt gij bergen trots omhoog, wat wilt gij bij der volkeren oog bij Sions berg verheffen? Deze berg Die heeft God zelf begeerd ter woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Sionsberg. Men ging op naar Sionsberg en zag die bergen rondom Jeruzalem, maar de verwachting was. En dat is heel wezenlijk in deze psalm, hè? De verwachting, die was. Ja, nou, dat heb u gehoord. Dat is die tekst die u iedere zondag in de eredienst hoort. Dan wordt het meestal in het meervoud gezegd, onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hier in deze psalm staat mijn hulp, en ik hoop dat het van u ook zo is. Mijn hulp. Ja, wat verwacht je hulp, hè? Wie kan je helpen? Ben je al echt bij de Heren terechtgekomen? Terechtgebracht aan de voeten van de zaligmaker? Die ene machtige helper voor heel je bestaan, voor heel je zondaars bestaan. O, wat rijk als dit waarheid is in je leven. Mijn hulp is van de Heere, die alles in zijn macht heeft, hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal mijn voet niet laten wankelen. Kijk, en dat zie je in dit lied helemaal aloot, hè. Dan zie je hier als daar een belijdenis van de beleving van zo'n ziel die onze beleving zou moeten zijn. En dan die beloften die erna komen. Ah, die zijn voor die ziel. Wat mag die daarmee vertroost worden? Verwacht je het van de Heere? Nou, denk erom dat hij je zal helpen. Denk erom dat je bij hem geborgenheid zult vinden. Dat is rijk. Zie zo onze psalmgemeente. Maar wij kijken nu dus bijzonder naar dat vierde vers. De bewaarder Israëls. Hij zal niet sluimeren, nog slapen. God is de wachter. Oh, betekent dat dat er dan geen gevaren zijn? Ja, dat moet u niet denken. God ontneemt ons niet al onze verantwoordelijkheid. Laat het toch beseffen. Hij wil dat wij waakzaam zijn. Echt wel. Daar zijn wat de gevaren in de wereld. En die strekken ver en die gaan diep. Tuurlijk. Moeders denken als ze hun kinderen voor het eerst naar school zien gaan. Oh, wat een gevaren. Maar ja, ook bij het ouder worden. Waar gaan je jongens en meisjes heen? Waar zwerven ze uit? Waar komen ze? Aan wat voor gevaren staan ze bloot? Oh, die schrikkelijke gevaren. Ik hoorde hier in de buurt net van zelfs een moord achterliggende week. Oh, wat zijn de gevaren er toch opeens? En we kunnen ze aangrijpend zijn. Gevaren, ja, die zijn er heel veel. En die weten wij niet te ontlopen. Want de duivel is nog niet dood. En die krijgt de naam zelfs van de overste deze wereld. Nou, dan heeft hij veel macht. Ja, zelfs de Heer Jezus spreekt zo over hem. Je moet niet denken dat er geen gevaren zijn in deze wereld. Gods kerk hier op aarde heet een strijdende kerk. Nou ja, dan hoor je al van vijanden. Een strijdende kerk. Die zijn de strijd nog niet te boven. Dus er zijn heel veel gevaren door de machten van de boze. Weet u, weet jij, weten wij waardoor die macht van de boze zo groot is. Ja, de Heer Jezus heeft eens gezegd, wanneer een sterk gewapende, dat is de duivel dus, zijn hof bewaart, dan is al wat hij heeft in vrede. Hij bewaart zijn hof. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij, die neemt zijn wapenrusting. Hey, de wapenrusting van de duivel. Maar Christus kan ze nemen. Waar hij op vertrouwt en deelt zijn roof uit. De wapenen van de duivel, de zonden. De zonden. En daarbij, wat heeft hij geen aanhang? Wat heeft hij niet veel dienaren? Als de duivel niet zoveel dienaren had, had hij zoveel macht niet. Mensen die zijn wil doen, misschien nog wel hier in de gemeente. Ja, kan echt wel. Jongens en meisjes heb ik er nog wel eens op gewezen. Denk ook het verleden toch wel eens, hè? Heb je goede vrienden of vriendinnen? Oh ja? Nemen ze je mee naar goede plaatsen? Of verleiden ze je tot de zonde? Kan natuurlijk, hè? Dat je vrienden of vriendinnen hebt die je, ja, helpen met zondigen. Ah, dat zijn slechte vrienden en vriendinnen. Dienaren van de duivel! Ja, pas jij maar op of je het zelf niet bent. Een ander misschien wel verleidt tot de zonde. En het, ik zeg het niet alleen van jongens en meisjes, hè. De duivel heeft veel dienaren. Dat heeft de Heer Jezus wel aan de lijf ondervonden. Te midden van de godsdienst zelfs. Jazeker wel. Jazeker wel. Oh, de duivel heeft zoveel die zijn wil doen. Dan zijn ze dienaren die naar hem luisteren. Nee, we moeten niet denken dat we niet waakzaam moeten zijn. Je moet weten dat er allerlei gevaren zijn. De Heer Jezus zelf waarschuwt er ons voor. En die wekt ons op tot waakzaamheid op verschillende manieren. Om maar één ding te noemen bijvoorbeeld, wat u ook wel deed hoor. Maar ik herinner u eraan. Wanneer komt de Heer Jezus? Wanneer zal de wederkomst zijn? Wat zegt hij zelf? Als een dief in de nacht. Nou, tegen dieven moet je waakzaam zijn. Maar je moet bereid zijn voor zijn komst. Ja, bereid zijn. Of slaap je? Zijn we niet waakzaam? Waak dan, want ge weet niet in welke uren uw Heere komen zal, heeft de Heer Jezus bij herhaling zelfs gezegd. Ook tegen zijn discipelen hoor. En trouwens, wat zei hij in Gethsemane? Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. Oh. Dus de Heer Jezus wil dat wij waakzaam zijn, omdat er gevaren zijn, omdat er strikken zijn van de boze, omdat de zonde zo dichtbij is. Wij kunnen struikelen en vallen. Tegen Petrus zei de Heer nog, ook in Gethsemane, kunt ge dan niet 1 uur met me waken? Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. Nou, als de Heer dat zegt tegen Petrus, dan moet u dat niet naast u neerleggen. Maar dan moeten we wel beseffen, hij is aan het woord. En hij zegt, waakt en bid of dat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Zijn we beducht voor de verleidingen van het vlees, gemeente? Sluimeren en slapen, ja, dat zijn gevaarlijke bezigheden. Misschien zijn de kinderen die, ik merk dat er kinderen zijn in de kerk die luisteren. Die zijn het misschien al gewend om te luisteren, jongens en meisjes, fijn is dat. Als je probeert te luisteren en iedere keer iets hoort. Weet je waar jullie nu misschien wel aan denken? Aan die slaperige mensen waar de Heer Jezus over heeft. Die wijze en dwaze maagden. 10. In een gelijkenis, hè, Matthäus 25 kun je het lezen. En ja, die wijze en dwaze maagden. Als de bruidegom vertoefde, heeft de Heer Jezus gezegd, werden ze alle sluimerig en vielen in slaap. Ja, ook de wijze. Oh, wat was het verschil ook alweer met de dwaze maagden? En die dwazen hadden geen olie in de vat. Toen de bruidegom kwam en de roepstem daar was, daar is de bruidegom, gaat uit hem tegemoet. Toen grepen die dwaze maagden naar hun olielamp, maar kwamen erachter dat ze geen olie hadden. En die lamp deed dus niks. Dan konden ze niet mee de feestzaal in. Nee, die waren niet bereid. En wie wijst ons daarop? Ja, de Heer Jezus. Hij heeft het over kerkmensen, zeg maar, die niet bereid zijn, maar het werk van de geest ontbreekt in het hart. Oh, wat een ernstige waarschuwing van Christus. En zeker niet tot eer van wijze maagden, als ze zo lijken op die dwazen. Als je slaapt, dan lijk je wel dood. Ja, de slaap wordt wel een zuster van de dood genoemd, maar in de slaap kan iemand erbij liggen alsof hij gestorven is. Maar wat denkt u van die geestelijke slaap? Als er geen waakzaamheid is. Denk je niet aan de duivel en zijn strikken? Dan denk je niet aan de zonde en de verleidingen ervan? Denk je niet aan de wereld die je meedreigt te zuigen? Oh, wat ben je willoos. Wat laat je meevoeren? Zijn dat Gods kinderen? Dat zou je ook niet zeggen. Droevig, hè? Als wijze maagden ook slapen, maar als er door genade toch olie in je vat is, je zult wel weer wakker worden, gelukkig wel. De Heer wekt je zelfs, hij wil dat je wakker wordt. Ja, Christus wekt op tot waakzaamheid, daar gaat het hier over. Waakzaam moet iedereen zijn, het Joodse volk, ja ook. Waakzaam. Waar moeten ze dan op letten? Nou, of de Messias komt. Of dat hij gekomen is. Met een bevriende rabbijn heb ik er wat gesprekken over gehad. Die zijn er wel eens tegen me, hou nou maar op hoor. Nou weet ik het wel. Je hebt iedere keer maar over je Messias. Maar of jij gelijk hebt of ik, zullen we straks wel zien als die komt, zei die dan tegen me. Zullen we straks wel zien. Dan zullen we zien of ik gelijk heb of dat jij het hebt. Ik zei, ja, maar dat is te laat dan. Dat is te laat. Je moet hem nu leren kennen. Je moet wakker zijn, waakzaam zijn. Oh, diezelfde rabbijn, die had, ja, inderdaad, aandacht voor me toen ik in het ziekenhuis in Antwerpen lag. En ze de operatie moest ondergaan. En leefde mee. Ik heb het hem ook gezegd, heb hem gedankt, toen die een grote bos bloemen bij me liet bezorgen bij mijn thuiskomst. En ik zeg, wat ben ik blij dat je zo meegeleefd hebt. Ik ben niet ongetroost geweest in het ziekenhuis. En dat wilde hij dan wel weten. Ik zei, nou, ik heb Tehillim 23 gelezen. Psalm 23, en die was bij me. Ik zei, die goede herder was bij me. Die goede herder. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij deed me neerliggen in grazige weiden. Hij voerde me zachtjes aan zeer stille wateren. Hij vertroostte mijn ziel zelfs. In een dal van de schaduw des doods hoefde ik niet te vrezen. Hij was bij me, zo heb ik tegen die rabbijn gezegd. En hij liet me maar praten. Hij geloofde het zo niet. Een poosje later lag hij zelf in het ziekenhuis. En toen hij thuis kwam, heb ik het hem gevraagd. En heb je Tehillim 23 nog gelezen? Zo vroeg ik aan hem. Ja, over die goede herder, die heb jij ook nodig. Ach, wees toch wakker. Ja, Joden die ingeslapen zijn, die niet goed over de Messias weten te denken. Er zijn er miljoenen in Amerika, jawel, miljoenen. In Amerika, die niet naar Israël gaan. Waarom niet? Ze zeggen, ja, hoor, ze eerst moet de Messias komen. Dan gaan we naar Israël. Maar we wachten tot de Messias komt. Maar ze kennen hem niet. En hoeveel zijn er in Israël zelf niet, toch? Ik heb ze gesproken. Misschien heb ik het hier wel eens verteld. Van die professor. Vrouw van 95. Professor in de filosofie. Frederica. Oh, wat was ze onwetend aangaande de Messias. Heb ik er ook gezegd. Ik zeg, ja, nou heb je zoveel geleerd. Wat een wonder dat God je zo gespaard heeft tot je 95ste jaar. En dat je nou nog zo helder van geest bent. Want ja, dat vond ze ook een groot wonder. Ik zeg, ja, ik zeg, maar waarom doet God dat nou? Nou, dat weet ik ook niet, zegt ze. Maar ik weet het wel, zei ik. Hoe kunt u dat nou weten, zegt ze. Ik zeg, nou, u kent de Messias nog niet. Ze zegt, de Messias, wie bedoelt u? Ik zeg, ja, nou hoor het al. U weet het niet, nee. Ik zeg, ja, maar u kent het Tenach toch wel? Het Oude Testament, ja, dat kenden ze wel. Ik zeg, maar dan leest u toch over de Messias? Nou, daar had ze eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Ik zeg, nou, gaf ik haar een boekje met de Tehillim, ja, de psalmen. Ik zeg, iedere psalm die over de Messias gaat, daar ziet u wat rode regels afgedrukt. Die gaan over de Messias, moet u lezen. Nou ja, ze heeft dat meegenomen. Of de Heer het gezegend heeft, ben ze het ook verloren. Ze zal niet meer leven. Want wat ik nu vertel is al 10 jaar geleden. Ze was toen 95. Maar ze heeft wel gezegd, ik ga hem zoeken. Ik ga hem zoeken. Daar wil ik toch van weten. Maar oh, dat ingeslapen zijn van zoveel Joden aangaande de Messias. Ik heb in Rotterdam wel in de synagoge iemand gesproken. Die zei gewoon tegen me. Ja, ach, zei die, dat is geen persoon hoor. Ik geloof dat het een beginsel is. Messiaans beginsel, dat moet in ons aller hart zijn. Dat moet het wezen, zegt hij. Maar, weet u wat het probleem zit, jongens en meisjes, weten jullie dat? Wat het probleem zit... Nou, daar dat ze de echte Messias niet nodig hebben. Voor vergeving van je zonde. Voor vernieuwing van je hart. Om een leidsman te zijn. Ze wilde iemand die een schouderklop gaf. En die je wat streelt en kietelt. En die je wat prijst en looft. Zo'n Messias willen ze wel. Waarbij ze hun deugden kunnen etaleren. En wat kunnen zijn en worden. Maar een arme zondaar... Voor God worden. Och, in onze derde gedachte hoop ik er nog even op terug te komen. Maar slapen. Als het gaat over de echte Messias verwachting. Weet je dat Paulus dat ook gezegd heeft hier? Ik zal het u voorlezen. Uit Romeinen 11. Daar staat. Want hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden, gelijk geschreven is. God heeft hun gegeven, en daar staat het, een geest des diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Zegt Paulus ook van de Joden in zijn dagen. Oh, dat ingeslapen zijn. En dat niet beseffen dat... Ja, dat ze de Messias nodig hebben. Niet voor niets heeft Paulus geschreven. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Maar woorden die hier weerklank moeten vinden bij ons. Hè? Want we moeten ons wel afvragen of we nou boven die Joden kunnen gaan staan. Slapen we ook niet. Sluimeren en slapen. En uiteindelijk niet bereid voor de komst van de Messias. Dat is erg. Dan ben je niet bereid. Zijt ook gij bereid, heeft de Heer Jezus ook nadrukkelijk gezegd. We moeten waken en niet slapen. Kom, zie toe voor uzelf. Kijk niet minachtend naar het Joodse volk, maar we zijn wel erg verlegen. Erg begeerig, verlangend. Dat er anderen ook bij de Joden spreken. En dat, ja, straks onze derde gedachte weer, hè. Dat God het gebruikt om ze wakker te schudden. Wakker te schudden uit die schrikkelijke slaap waar Paulus in Romeinen 11 ook van spreekt. Want, oh, wij moeten niet zo blind zijn. Van daarbij ook gehoord, gemeente, ik denk aan Ezamim, aan gesprekken die ik daar voerde. En Ezamim, dat iemand die zei van, ach, de Joden hebben Christus niet nodig. Die kunnen het wel zonder Messias. Ga maar met Christus naar de heidenen. Ga dan maar over Christus spreken. Maar de Joden zijn al het volk van God, die zijn al het volk van de Vader. Die kunnen het wel zonder Christus. Nou ja, dat was dan een christin op hoge leeftijd, die zelf ook ingeslapen was. Zeg, je moet eens kijken wat de Heer Jezus zegt. Luisteren. En zien wat Paulus deed als hij eerst naar de synagoge ging. Om daar de Messias te preken. Want dat volk kan niet zalig worden zonder Messias, net zoals wij niet. Er is onder de hemel, heeft Petrus gezegd tegen het Sanhedrin, geen andere naam. Die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Maar dat laatste kan wel, hè. Zalig worden. Gelukkig worden. Dat is de naam van de Messias. Zalig. Maker, Jezus, hij die verlost, hij die redt, hij die het echte geluk, het eeuwige geluk kan geven. Kent u hem zo al? Of slapen we nog? We moeten de wacht houden. Noodzakelijk. Dat er gewaakt wordt, onze tweede gedachte. Op welke wijze moet er gewaakt worden? Ja, u mag best weten, gemeente, dat me dat persoonlijk zeer heeft aangesproken. En ik hoop toch eigenlijk u ook. Maar de Heer heeft mij geroepen tot mijn ambt. Met zo'n tekst. Die daar juist over gaat. De Heer heeft me geroepen met de woorden Jesaja 62. O Jeruzalem. Ik heb wachters. Heb je het? Wachters, wagen. Ik heb wachters op de muren besteld. Die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O, gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen. En zeg niet stil voor hem, totdat hij bevestige en totdat hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. Toen broeder Dekker in zijn ambt bevestigd werd en ik bij de handoplegging mee mocht doen, heb ik deze woorden ook over hem uitgesproken. Diezelfde woorden waar de Heere mij mee riep. O Jeruzalem, wachters op uw muren besteld. Wie heeft dat gedaan? Ja, zegt dat wel. Dat heeft de Heere gedaan. Hij werkt middelijk. Hij stelt wachters op Sion's muren. En die geduriglijk al de dag, ja, dat niet alleen, maar ook al de nacht, niet zullen zwijgen. Zingen we in Psalm 134 ook, hè? Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Gedurende al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. Laat geen stilzwijgen bij uw wezen en zeg niet stil. Met nadruk nog weer eens gezegd. Voor hem. Oh, voor hem. Ja. Oh ja. Het gaat om de bruidegom. Het gaat om zijn bruid. Kijk, dat is het werk. Wat om gaat. Dat de bruidegom zijn bruid krijgt. En zijn er liever afgoden het Joodse volk. Die hebben het altijd over het Joodse volk en die vereren het Joodse volk alsof dat God is. Het Joodse volk is een volk van arme zondaren. Lees maar in de Bijbel. Hoe God dat ook van hen gezegd heeft, niet beter dan andere volken hoor. Al heeft God ze apart gezet en uitverkoren. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Inderdaad, dat is het laatste vers van Psalm 147, het tiende. En zo is het. God heeft dat volk wel apart gezet. God wil wel dat het volk zijn woord hoort, maar niet omdat het een beter volk is. Maar omdat Christus zijn bruid juist ook uit dat volk krijgt. Ja, dit kun je alleen maar vatten als je die bruidegom lief krijgt. Paulus heeft zelfs eens een keer gezegd, in Romeinen 11 lees je dat, hè. Paulus heeft zelfs eens een keer gezegd, ik wenste wel, of in de Romeinen 9, van Christus verbannen te zijn om mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Wat zeg je, Paulus? Verbannen van Christus? Zelf erbuiten staan? Ja, zegt hij dan maar, ik heb zo'n liefde tot die bruidegom en tot zijn bruid. Dat die bij elkaar komen. Al zou ik er dan zelf buiten staan. Paulus, van wie heb je dat nou geleerd? Ja, Mozes heeft ook al een keer gezegd, hier, delg mij dan uit uw boek. O, toch? Ja, maar weet je van wie ze het leerden? Mozes en Paulus. Van Christus zelf. Van Christus zelf. Hij de buiten staan? O, ga maar op Golgotha kijken. Ga dan maar luisteren. En zie maar hoe dat die lieve zonen Gods de vaderland niet meer op de lippen kan nemen. In het begin van zijn lijden sprak hij nog, Vader, vergeef het hen. Op het slot van zijn lijden mag hij weer zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar als de hel op de aarde is en hij in de stikdonkere duisternis is, dan zegt hij geen Vader meer. Dan zegt hij, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij erbuit om de zijne erbij te zetten. Kunt u het vatten? Kunt u nooit begrijpen. Eeuwig bewonderd wordt dat door de kerk des Heren, door de bruidskerk. O Christus, hij, ja, hij wilde de diepten in van de godsverlating om de zijne te kunnen redden en ze tot kinderen gods te kunnen maken. O, wat is een wonder dat dat werk voort moet gaan, dat daarover gesproken moet worden. O, gij die des Heren doet gedenken, des Heren doet gedenken. Christus doet gedenken. De zaligmaker doet gedenken. Spreek van hem. Zeg niet stil voor hem, totdat hij bevestigen en Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. Christus moet zijn bruidskerk krijgen, ook uit Jeruzalem, ook uit het Joodse volk, maar ook uit u hoor. Ook uit Apeldoorn. En overal waar dienstwerk wordt verricht. Zwijg niet stil voor hem. Ja, waar ik nu op wijs, dat is dus vooral dat God middelijk werkt. Dat hij mensen gebruikt als wachters op Sion's muren. Wachters, en die wachters die hebben ja, bepaalde zaken die kenmerkend moeten zijn voor hun dienstwerk. En dat is, nou ja, bijvoorbeeld waakzaam zijn, hè. Zien hoe het ervoor staat. Toch ook wel, ten aanzien van het heilshandelen Gods in deze wereld. Hoe staat het ervoor? Gaat welbehagen gelukkiglijk voort? Komt het koninkrijk? Krijgt Christus zijn bruid? De last van Duma. Men roept uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Het wordt herhaald. En de wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Ik vaak aan moeten denken in Israël. De morgenstond is gekomen, de zon is opgegaan. Christus is verschenen. O ja, die ene naam onder de hemel moet verkondigd worden. En is nou nog nacht hier? Horen ze het niet? Zien ze het niet? Kennen ze hem niet? Wachters, wees wakker! Paulus zegt dat met nadruk, hè, van de wachters. Een opziener, dat moet onberispelijk zijn, zegt die eender vrouwenman. Wakker! Dan komt gelijk dat woord ook. Wakker! Waakzaam zijn, en dan matig, eerbaar, enzovoort. Maar dat wakker zijn, hè. Paulus zegt ook tegen Timotheus. Maar wees wakker in alles, en leid verdrukkingen, enzovoort. Maar dat waakzaam zijn. O, wat is de voorrecht als dat er is bij Gods knechten. Dat ze echt wakker zijn. Ja, ja, weet je, ik moet nou denken aan een woord van David, die dat ook eens gezegd heeft in een van zijn psalmen. Dan zegt hij, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Ja, dat is wel heel mooi. Dat is wel heel mooi. Hij lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. Zo dicht hij in de derde psalm. Maar in de 19e psalm zegt hij, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O, dat Gods knechten toch wakker mochten zijn. Waakzaam mochten zijn. En de toestand goed onder ogen mochten zien. En ja, dan moet ik toch in iets anders ook denken, gemeente. En dat is dat een wachter moet waarschuwen. En dat is iets dat staat veel mensen niet zo aan. Waarschuwende wachters. Wilt u graag gewaarschuwd worden? Wees maar eerlijk. Wilt u persoonlijk graag gewaarschuwd worden? En weer boven staan, hè? Jongens en meisjes, hoe is dat met jullie? Om deze tijd van het jaar heb ik altijd de gewoonte na de zomervakantie. Om 's ochtends bij het ontbijt 10 spreuken te lezen van Salomo. En met de kinderen, dat heb ik hier in Apeldoorn ook gedaan. Dan zeiden we meestal na het ontbijt, welke spreuk heb jij onthouden? En welke jij? En dan hoorde je soms van stuk 4, 5 van de kinderen dat ze een spreuk onthouden hadden. Maar ik las de spreuken. En waarom zeg ik dit nu? Omdat in de spreuken één woord zo heel vaak terugkomt. En een woord wat heel veel mensen niet lief hebben en wat je wel lief moet hebben. Welk woord is dat? Dat is het woord tucht. Het woord tucht. Dat komt in de spreuken heel vaak voor. En dan gaat het over dat je de tucht moet lief hebben. Dat je daarna moet luisteren. En als je de tucht niet lief hebt, heb je de dood lief. Oh, dat woord tucht, dat gaat over terechtbrengen. Kijk, en dat heeft alles te maken ook met waarschuwen, waar ik het nu over heb. Een wachter, die moet waarschuwen. Ik denk, gemeente, dat is ook met de broeders ouderlingen zo. De diakenen net zo goed natuurlijk. De ambtsdragers trouwens, op en onder de kansel, ook op de kansel. Maar bij de ouderlingen staat in het formulier speciaal genoemd, een zinnetje. Wat sommigen misschien wat eenzijdig vinden. En sommigen misschien wel weggeschrapt zouden willen zien. Wat staat er van ouderlingen in het bevestigingsformulier? Dit. Dat ze een iegelijk trouw moeten waarschuwen voor hun verderf. Nou, zeggen sommigen, dat is nogal negatief hoor. Is dat het nou? Moeten ze in ieder trouw waarschuwen voor zijn verderf? Nou, wilt u het alstublieft positief zien? Want dat betekent gewoon van die brede weg, die gaat verkeerd. Je moet omgekeerd op de smalle weg. Daar moet je heen. Je wordt gewaarschuwd voor een weg die niet goed is, tot je behoud. Tot je zaligheid. En dat waarschuwen, dat wordt tucht in de spreuken bijvoorbeeld. Maar dat waarschuwen ook wat bij een wachter hoort. Oh, nou denk ik toch weer terug. Ook aan een tekstgemeente waar ik mee bevestigd ben in het ambt. Toen ik predikant werd. De Heer heeft me geroepen met dat woord van wachter op Sion's muren uit Jesaja 62. Maar mijn bevestigingsdienst, daarin heeft de predikant die me bevestigde gesproken over: mensenkind, ik heb u tot een wachter over het huis Israëls gesteld. Zo zult ge het woord uit mijn mond horen en ge zult hen van mijnentwege waarschuwen. Zo staat het ook in die tekst. Een wachter. Door God aangesteld over het huis Israëls. Moet je naar hem luisteren? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Maar dan moet je hen van mijnentwege waarschuwen. Ja, ik denk dat u me wel begrijpt als ik nu zeg, ambtsdragers worden daar vaak niet zo geliefd door. Dat ze waarschuwen. Nee, zachte woorden, net als Joodse volk, hè, ingeslapen en geen Messias nodig hebbend. Ze willen een schouderklop, ze willen een compliment, ze willen geprezen worden om hun wettische vroomheid, om hun eigen gerechtigheid. Dat willen ze wel, en wij ook. En wij ook. Maar een waarschuwing, nou, als dat op huisbezoek door moet klinken. Sommigen willen dat heel niet horen. En een ambtsdrager moet er zichzelf vaak voorover hebben. Ja, maar wee als wij het nalaten. U zult denk ik wel begrijpen dat dat mij ook erg aangrijpt als ik denk aan die jaren van dienst die ik in uw midden mocht hebben. Als ik daar niet trouw in geweest ben. Als ik niet eerlijk en trouw gewaarschuwd zou hebben voor de verkeerde weg. Dan wordt het bloed, zo zegt de Heer, net van mijn hand geëist. Ja, nou denk ik aan dat tekstverband in Ezechiël 3, waar ik dus mee bevestigd werd, hè. Ge zult het woord uit mijn mond horen en van mijnentwege waarschuwen. Dat staat ook in Ezechiël 33, diezelfde tekst. En daar staat er in datzelfde verband: mensenkind, spreek tot de kinderen Israëls, tot de kinderen uws volks en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einde nemen en die voor zich tot wachter stellen. Oh, dan gaat het dus inderdaad om iemand die positie krijgt, die wachter wordt in de kerk. Dan staat er even later, wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd. En het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg. Die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen. Maar zijn bloed zal ik van de hand van de wachters eisen. Wee de wachter die niet waakzaam is. Die niet waarschuwt. Dat hoort bij het werk van de wachter, hè. Weet u wat ook bij zijn werk hoort? Nou, laten we het niet vergeten. De Messias aanwijzen. O gij die des Heren doet gedenken, zo hoorde u uit Jesaja 62, laat geen stilzwijgen bij uw wezen en zwijg niet stil voor hem, Christus. Totdat hij bevestigt en Jeruzalem stellen tot een lof op aarde, de Messias moet verkondigd worden. Kijk, en dat moeten wachters doen, ook bij het Joodse volk. Jazeker wel. Daar moet de Messias gehoord worden. Ja, nou denk ik aan Pinchas Lapide. Ik weet niet of u zijn naam kent. Maar dat was een diplomaat. Dat was een Joods theoloog ook. En deze man heeft ons christenen een bitter verwijt gemaakt. Weet u wat voor verwijt dat was? Hij zei, jullie christenen, hè, je hebt op allerlei manieren geprobeerd om ons christen te maken, ons joden. Dat is jullie niet gelukt, maar je hebt ook heel verkeerd geprobeerd. Hij zei, jullie hebben dat geprobeerd door pogroms, door vervolgingen. Jullie hebben dat geprobeerd, misschien ook wel door godsdienstgesprekken, maar allerlei gruwelen die er in de loop van de tijden plaats hebben gevonden, hoe jullie je gedragen hebben tegen christenen, dat heeft ons niet voor het christendom gewonnen. Dat weet je toch ook wel. Maar wat je nou wel moet doen, en dan gaat nota bene een Joods theoloog het ons voorhouden, en ik hoop niet dat u het vergeten bent, maar hier, hij wees op Romeinen 11, vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Hier, en daar wees hij op, die Joodse theoloog. Die zei, jullie christenen, weet je wat jullie eens hadden moeten doen bij ons joden? Jullie hadden ons tot jaloersheid moeten verwekken. We hadden zoveel moeten zien in jullie leven en in jullie godsdienst. Wat sprak van die Messias, waar zoveel van uitging, dat wij zouden zeggen, dat missen we. Dat hebben we ook nodig. Dat we jaloers gemaakt werden op het rijke geestelijke leven van ware kinderen Gods, van ware christenen. O, wachters, ja, zijn ze wakker? Zijn wij wachters? Hebben u te stellen met het Joodse volk? Wat gaat er van uw leven eigenlijk uit? Kunnen zij aan u zien van, hé, dat is een vrouw? Oh, wat voorbeeldig zeg. Daar gaat wat vanuit. Wat een liefde. Wat een ootmoed. Wat een ernst. Wat een tere godsvrezen. Wat gaat er eigenlijk van ons uit, hè? Wekken wij tot jaloersheid? O, laten we toch ook zelf niet slapen. Vreselijk. Vreselijk. Als we niet waakzaam zijn en niet bedenken voor onszelf en voor elkaar en ook voor het Joodse volk, dat we waakzaam moeten zijn, dat wil die wachter Israëls. Die stelt wachters aan en gaat hij ze gebruiken. Ja. En dan moeten die wachters toch leren. Dat ze het zelf niet kunnen. Heel niet. Maar dat hij ze toch gebruikt. Toch. We gaan zingen. Psalm 127, vers 1. Vergeefs op bouwen toegelegd. Vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslin. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt. Zo God niet zelf de stad bevrijdt. 127, het eerste vers. De bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen. Wat een bemoediging, gemeente. Wat een bemoediging. Wij kijken bijna altijd de verkeerde kant uit. En dan zitten we naar mensen te kijken. En dan kijken we op omstandigheden. En hebben we hier of daar of ginds onze verwachting van. Maar we moeten eens omhoog leren kijken. Heel vaak hoor je dat bij de profeten. Dan moet u wel eens opgevallen zijn hoe vaak dat woordje in profetische teksten ook staat. Zie! Om als het ware te zeggen van kijk nou eens de goede kant uit. Let nou eens op de Heere. Zie! De bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. Nee, ik ga niets afdoen aan wat we net gezegd hebben aangaande de wachters die de Heere aanstelt. En dat ze waakzaam moeten zijn en dat u het eigenlijk toch ook moet zijn, hè? Daar ga ik niks van afdoen, gemeente. Maar toch. Oh, dat goddelijk ingrijpen. Wat moeten we daar toch om bidden? Om worstelen? Dat goddelijk ingrijpen, zijn zorg ook over de wachters. En over, ja, de uitwerking ook van wat hij ze laat doen. O, de onmisbare hulp van God. Anders is het allemaal vergeefs. Zo lees je in die psalm voor Salomo. Of van Salomo. Sommigen vertalen het met een lied van Maalot van Salomo. Staat trouwens ook in onze Statenbijbel. Maar kanttekenaren merken wel op dat het ook een lied kan zijn voor Salomo. En dat David het gebeden heeft of David het gedicht heeft. Kan heel goed. Nou ja, bedenk dan maar, ze hebben het alle twee, denk ik, geleerd. Wat? Nou, dat ze het zelf niet konden. En dat de Heer het alleen kon. Want dat staat toch in die psalm, hè? Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden eraan enzovoort. De Heer die wil de wacht betrekken en voor wachters zorgen. Maar o, zie toch omhoog. En noemde ik de naam Salomo? Dan moeten uw gedachten toch wel doorgaan naar die meerdere Salomo, waar of niet? Christus heeft dat van zichzelf gezegd, meer dan Salomo is hier. Nou, denk dan aan hem, die grote bouwmeester van Gods huis. Zijn bruidskerk, die hij van de Vader heeft gekregen als loon op zijn werk. Heeft de Vader niet tegen hem gezegd, eis van mij, ik zal u geven. Oh, de heidenen tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezitting. Ja, dat zag Simeon ook al. En het heidendom verlicht, zingt hij dan, en Israël zal verhogen. Het werk gaat voort, en het welbehagen. Ja, daar kan de duivel niet tegenhouden. Dat krijgt gestalte, en Christus krijgt zijn bruidskerk. Uit Jood en Heiden. Die bewaarder Israëls. Die zal niet sluimeren en die zal niet slapen. Hier is sprake van een vertrouwen in zijn reddende hulp. Ik heb al gezegd, hè, die belofte. Wat hangt die samen met hen die de hulp alleen van hem verwachten. O, en dat gaat in vervulling. Eeuwig welbehagen, wat door het genadeverbond gestalte krijgt hier in de tijd, als Christus de middelaar van het verbond gezien wordt, en als zijn werk ervaren wordt. Dan is soms moedbenemend, hè, als je denkt dat hij slaapt. Maar dan moet u niet denken. Al ligt hij op het achterschip te slapen, de discipelen, hè, in de storm op de zee van Galilea. Die dachten, nou, bekommert het u niet dat we vergaan. Er komt niets van terecht, denken we soms in de kerk. Er komt niets terecht van het werk, vrezen we soms, omdat we op omstandigheden zien. Zie, je moet eens omhoog zien. Dan mag je het van de Heere verwachten. Dan zal hij het doen op zijn tijd en wijze. En ik weet het wel hoor. Wij moeten bescheidenheid leren. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart nog. Als ze zeggen, zult u in deze tijd koninkrijk aan Israël weer oprichten. Dan zegt hij tegen hen, vlak voordat hij ten hemel gaat, het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Wees eens bescheiden, moeten wij ook zijn. Maar hoort u niets wat achter die woorden klinkt? Want dan zegt hij, het komt u niet toe te weten. Maar die tijden en gelegenheden zijn er wel. En dat werk zal wel voortgaan. En het koninkrijk zal wel komen. En Christus zal zijn bruid wel krijgen. Oh ja, echt wel. Oh, dat geeft verwachting, gemeente. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren en hij zal niet slapen. Oh, dat gezocht mocht worden. Bij Jood en Heiden zeg ik dan maar. In de breedte, bij ons ook net zo goed als bij het Joodse volk. Dat het gezocht mocht worden, die geborgenheid. En die ark der behoudenis. In die schuilplaats van de Allerhoogste. Mozes, Psalm 91. Die daarin is gezeten, zegt hij, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ja, dat is de geborgenheid. O Israël, hoop op de Heere. Die Messias beleidende vriendin schreef het aan broeder Dekker. Wij, Messias beleidende Joden, wij hebben geslapen. Wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten de anderen ook opwekken. Ja, de Heere gebruikt mensen als instrumenten in zijn handen om anderen wakker te schudden. En werden er maar vele wakker geschud. Die zouden beseffen, waar moet onze hulp vandaan komen? Op paarden, wagens en op helden zij onze vijand stout. Psalm 20, maar wij zullen de eer vermelden van God die ons behoudt. Geen tanks, geen vliegtuigen, geen militaire macht, maar God. Die kan redden. En hoe die dat doet? Ik had van de week een merkwaardige droom. Heel de nacht mee bezig geweest. Ik zag de mensen als bomen. Hamas, strijders, Palestijnen. Ja, oh wat een haat. Oh, wat een haat uit de hel. Hoe verderfelijk. En toen zag ik de Joden als bomen. En toen dacht ik, waar is de liefde? Of is hij soms ook haat? We hebben het wel veel meegemaakt, hè. Die beminden om der vaderen wil. Als ze vijanden zijn om het evangelie om uwentwil, zegt Paulus in Romeinen 11 ook. Oh, waar is de liefde? Die moet er toch zijn? Christus heeft het gezegd. Die heeft het gezegd, hebt u vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Gemeente in de nacht. Zag ik zoveel mensen als bomen die branden van haat. Ik denk, waar is de liefde? En weet u wat ik zag? Die plant van naam, Christus. En toen zag ik hoe dat zijn wondere genademacht vijanden klein kan krijgen en met God verzoenen. Och, u kent zelf waarschijnlijk wel zo'n boek van een Hamas-strijder, die prediker werd van het evangelie, moordenaar. En dan toch bekeerd? Kan dat? Ja? Ja? Kan God dat nog doen? Ik heb Palestijnen en Joden op één kansel zien staan, die elkaar omhelzen, dat ze Christus hadden leren kennen. De vredevorst. En zijn koninkrijk zochten, de bruidskerk. Uit Jood en Arabier. Kan dat? Ja? Ja? Kent u het wonder? U moet het zelf kennen. Wat? Nou, dat beginsel van vijandschap. Ja, ik hoef niet bij een ander te zoeken. Vijandschap? Ja. Tegen God? Ja. En tegen genade? Ja. Ja, als ik niet vernederd wil worden, geen zondaar wil zijn, geen schuld wil belijden, als ik me maar steeds wil verheffen en boven een ander wil staan, ach, als de mens toch geworden door de zondeval. Als God de mens bekeert, daar herkennen Gods kinderen elkaar in. Hier ook, in de kerk. Allemaal die de Heere vrezen, herkennen elkaar daarin. Met de groeien in de diepte. Als je vernederd wordt. Als je vernederd wordt, klein gemaakt wordt. Verontmoedigd wordt. Wat? Als je vijandschap tegen genade blootgelegd wordt. Ik heb in die nacht gezegd, het was in Utrecht toen ik nog student was. Ik heb in die nacht gezegd, ik kan niet zalig worden, want ik wil niet zalig worden. Ik heb zo'n hart vol vijandschap tegen genade. Ik wil wat zijn, ik wil wat hebben, ik wil wat kunnen. Ik. Oh, allemaal vijandschap tegen genade. En ik kon het niet wegkrijgen. Ik kon het niet kapot krijgen. Toen heb ik gezegd, ik kan niet zalig worden, want ik wil niet zalig worden. En toen heeft Christus me laten zien dat hij zo'n vijand met God verzoenen wil. Zo'n vijand die geen vezel goed heeft. Ik weet dat in mij, dat in mijn vlees, zegt Paulus, geen goed woont. Kolbrugge zegt, geen vezel, niets. Wil Christus dan zo een? Wil hij die genade geven? Ja, dan kan het voor de grootste vijand hier in de kerk ook. Voor mij komt ook. En toen zag ik het voor u ook. Ho, daar kan een vijand vergeving krijgen. Dan worden vijanden met God verzoend en goddelozen gerechtvaardigd. Kan dat? Dan kan het ook. Voor een Jood en voor een Palestijn. Dan kan het werk toch voortgaan. Het welbehagen door Christus' hand. Gelukkig. O, de Heere. Ja, heeft het door Jeremia gezegd. Hij zegt, ik zal wakker zijn over mijn woord. Om dat te doen. Amen. En wij gaan zingen. Ik zei uit Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, worden de hoogste koning beveiligd. En wat er verder volgt. Psalm 91 en dan het eerste en ook het vijfde vers. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.